Men heeft mij verzekerd dat wij gebleven waren bij vers 24. Dat wil zeggen in vers 24. Waar staat: hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dat wil zeggen, hij is zodanig getrouw dat hij ook inderdaad zal doen wat hij beloofd heeft te zullen doen. En dat is in zichzelf een belangwekkend thema. Het is ook een samenvatting van de, wat ik altijd maar noem met de vaste uitdrukking, het tegenwoordige werk van Christus. Want hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Ik neem aan dat ik dat met u aangehaald heb uit Hebreeën hoofdstuk 3. Waar staat dat de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding is gesteld tot hoge priester en koning dus. Maar hoge priester naar de ordening van Melchizedek in het bijzonder. En hij is aangesteld van bovenaf. Dat wil zeggen door God zelf, want je wordt niet zomaar priester, zegt de Hebreeënbrief. Dat kan alleen zoals dat ging bij Aaron. Men moet van God daartoe gesteld zijn en geroepen zijn, genomen zijn uit de mensen en gezet zijn bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Dat is Hebreeën 5, vers 1, waar dat staat. Maar Christus is dus niet zozeer trouw aan ons, maar hij is trouw aan degene die hem heeft aangesteld om, nou ja, dat huis te beheren. Dat zijn de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 3, die getrouw is aan geheel zijn huis. Op de wijze zoals ook Mozes dat was, staat er, alleen hij is dan, Christus is dan hoofd van zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn, enzovoorts. Dat is namelijk de gemeente, en daar gaat het ook over hier in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Waar staat dat wij bewaard zouden worden in, of tot in eigenlijk, tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Daartoe zijn wij geroepen, namelijk tot zo'n stelling, omdat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, samen met vele broederen. En hij die ons roept is getrouw, hij zal dat ook doen. Aan hem ligt het niet, het is ook wat wij lezen in Filippenzen 1, waar dan staat dat hij die een goed werk aan u begonnen is, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dus Filippenzen 1, vers 6. Daar gaat het over. Het tegenwoordige werk van Christus. En ik hecht eraan om dat dan toch maar weer een keer te zeggen. Dat tegenwoordige werk van Christus is er niet op gericht om ons op fatsoenlijke wijze, we gaan helemaal op fatsoenlijke wijze, maar het is er niet op gericht om ons op fatsoenlijke wijze door dit leven heen te loodsen. Of zoiets. Ons te helpen bij het oversteken. En zoals we zojuist horen bij het solliciteren. En wat was het ook nog maar weer? Allemaal, dit is niet onbijbels. Weet je wat het wel is? Dat is gewoon heidense godsdienstmythologie. Hoe je dat maar noemt. Je hebt de goden nodig, of misschien die ene als je monotheïstisch bent, om het niet al te duur en ingewikkeld te maken, kun je beter monotheïstisch zijn natuurlijk. Stel je voor, dat is goed. Ja, stel je voor dat je al die goden, nou ja, goed, dus één god, uit zuinigheidsoverweging en vanwege die milieustikken. Ja. Bij ons wel, hè? Ja. Maar dat vind je overal. Je moet de goden dan wel God te vriend houden. En dan zorgt hij een beetje voor je, omdat hij machtiger is dan jij. Alleen wil je dan wel graag zelf de baas blijven, toch nog. Hoewel hij machtiger is dan jij. Maar het is ongeveer de geest in de fles. Als je hem nodig hebt, dan strijk je over de fles, geloof ik, als ik me goed herinner. En dan, hoewel, soms denk ik dat de fles een dubbele bodem heeft. Maar, En dan komt die geest eruit en dan zegt hij, wat is er van uw dienst? En dan geef je hem een opdracht en daarna zeg je gewoon terug in de fles. Kurk erop en dan, dat is het eigenlijk. En dat heb je in principe, natuurlijk chargeer ik wat, maar in principe heb je dat in alle godsdiensten zo. En men is altijd geneigd om dat ook in het christendom zo te praktiseren. En daar maak ik er zwaar bezwaar tegen. Dat is onzin. Zo liggen die dingen nou eenmaal niet. Als ik het kort moet samenvatten, en te kort waarschijnlijk, maar als ik het kort moet samenvatten, is het gewoon, God doet een werk en u en ik mogen en kunnen daarin betrokken zijn. Dat is het. En als wij daarin betrokken zijn, neemt hij ook enige verantwoordelijkheden op zich, om het onderkoel te zeggen, maar het neemt niet weg dat als wij daarin betrokken zijn, legt hij verantwoordelijkheden op ons. En dat is het dan. En of dat prettig is in ons leven, misschien niet, maar op de lange termijn wel, omdat het zin geeft aan ons bestaan. En dat is een van die andere klassieke, clichématige vragen van de zogenaamde wijsbegeerte. Wat is de zin van het bestaan? Dat wij God zoeken, kennen en dienen. Dat is het dan. En daarin, in dat geheel, is hij getrouw. Niet aan ons, maar aan degene die hem aangesteld heeft. Wij zijn ondergeschikt. En daarom overgeleverd aan, dat is de goede term uit de Statenvertaling ook. Wij zijn overgeleverd aan zijn genade. Dat is wat het is. En om even terug te komen op dat ongehuwd samenwonen, uit die inleidende woorden uit Aalten. Daar ben ik ook geen voorstander van, eveneens op Bijbelse grond. Aan de andere kant moet ik u zeggen, dat strikt genomen naar Bijbelse maatstaven dat ook niet kan. Omdat samenwonen, dat wordt geacht het huwelijk te zijn. Alleen dan moet je dan de consequenties nemen en daar ook de volle verantwoordelijkheid voor dragen. Liefst zwart op wit en dat soort dingen meer. Dat is ook Bijbels namelijk. Zo zit dat. Maar we zijn wel erg ver van de Bijbelse beginselen in het algemeen afgedwaald, moet ik u zeggen. Dus ja, het blijft een beetje wat dan. Ik vind het trouwens jammer dat zulke dingen in zo'n boekje staan. Want zo'n verhaal over de natuur en over evolutie is natuurlijk schitterend. Ja, laat iemand maar eens gewoon zeggen hoe het zit. Zonder er al te serieus over te doen, want het is geen serieus onderwerp. Vind ik persoonlijk. Ik vind het een belachelijke zaak, die hele leer van de evolutie. Dus ja, die hoeft niemand serieus over te doen. Integendeel, leg maar uit hoe het wel zit met hoe die natuur dan in elkaar steekt. En dan heb je voldoende aangetoond, denk ik, dat zulke dingen niet vanzelf kunnen zijn ontstaan. En zeker niet over de loop van miljarden jaren. Dat vind ik ook altijd zo'n dooddoener. Want dat betekent dat de zon langzaam gaat, dat wij het toch niet kunnen waarnemen hoe het werkt. Daar is dat voor. Voor de rest is het onzin, want het blijft hetzelfde verhaal. Nou ja. Maar goed, nou zijn we weer buiten dit schriftgedeelte. Waar het over gaat is hij die u roept. En u weet het, wij zijn geroepen. Had ik u dat al voorgehouden? Wij zijn geroepen tot zo'n stelling, tot een bepaalde wandeling, tot één hoop, tot één prijs, tot vrede, tot heilig. Had ik u die allemaal al genoemd of niet? Ik zit me aan te kijken van waar heeft de man het over? Hé, nu dus. Nee. Nou, oké. Romeinen 8, hetgeen gelezen is in de inleiding daarstraks. Romeinen 8 zegt dat wij geroepen zijn om, tot zo'n stelling, om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Dat was strikt genomen, Romeinen 8 vers 23 en vers 30... Geroepen, kaleo, geroepen, roepen, to call, call. Dat was zo'n stelling. In 1 Korinthe 1, vers 9, om het systematisch te doen vandaag, even. Daar staat dat wij geroepen zijn tot gemeenschap. Dat wil zeggen, de gemeenschap met elkander als gelovigen. En natuurlijk, en in de eerste plaats, met Christus zelf. En daar staat ook, God is getrouw, door welke gij geroepen zijt. Dat is hetzelfde als, degene die u roept is getrouw, toch? God is getrouw, door welke gij geroepen zijt, tot de gemeenschap van, wij zouden nu naar het Nederlands vertalen met, tot de gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En dan kijk ik even stiekem of er een verwijzing bij staat naar 1 Johannes. Nou ja, laten we die maar goed rekenen. Er staat 1 vers 3. Ik denk dat ik een paar versen verder terecht zou komen, maar dat doet er niet toe. Waar staat indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van elke zonde. Toch? Dat is gemeenschap. Waartoe wij geroepen zijn. Met elkaar, dat is de wandel in het licht. Dat is ook wat ons in de praktijk verbindt. Dus wij zijn geroepen tot gemeenschap. Dan hebben wij Galaten, hoofdstuk 1... U weet van die gemeenschap kwam bij de Korintiërs niet al te veel terecht. Zij waren immers verdeeld. Vandaar het in die aanhef van de brief staat geroepen tot gemeenschap. Maar daarna staat er, maar ja, de een roept van ik ben van die en ik ben van die. En de een is christelijk gereformeerd en de ander is vrijgemaakt gereformeerd. En de ander, weet je veel wel hoeveel smaken je allemaal hebt. Mij zegt het niks. Ik ken de betekenis van die termen ook niet. En er zijn altijd mensen die me het dan komen uitleggen, maar dat stel ik niet op prijs. Ik wil dat helemaal niet weten. Want ja, wij zijn geroepen tot gemeenschap. Ik had net willen zeggen uit welke hoek dat boekje dan kwam, uit Aalten. Maar dat ga ik toch maar niet vertellen. Dus, hè. Want dat maakt allemaal niet uit waar het vandaan komt. Het is of van de Heer of het is niet de moeite waard om te vertellen. Goed, dan ook in Galaten 1 lezen wij, dus in Korinthe lees je er verder niks meer over, het wordt geroepen tot gemeenschap. Maar wel in Galaten 1 vers 15, waar staat dat Paulus geroepen is geworden door zijn genade. Het gaat me nou alleen maar om deze uitdrukking. Geroepen door zijn genade, Galaten 1 vers 15, wanneer het God behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade, dit is een belangrijke uitdrukking. Het is goed om hem soms even te isoleren, want het is, het is de essentie van heel die Galatenbrief. Want de gelaten waren de lui die meenden dat zij onder de wet moesten leven. Dan wel besneden moesten worden, maar dat is hetzelfde. Onder de wet moesten leven. En Paulus zegt, ik ben geroepen door genade. En het was toen ik onder de wet leefde. Ik ben er dus uit geroepen. Zie? Want, en dat wordt later uitgelegd in Galaten 4. Want wet is voor kinderen. Maar wij zijn geroepen tot zoonstelling. Dus dan moeten we eerst van die wet af natuurlijk. En dat is wat hij uitlegt. Dat is de essentie feitelijk van deze brief. En daarna lezen wij in 5, Galaten 5, vers 13 want gij zijt tot vrijheid geroepen. En wat dus eerst heet geroepen tot zoonstelling, heet hier geroepen tot vrijheid. Maar samen lees je dan dus inderdaad over de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Bij gelegenheid. Want zonen zijn erfgenamen en erfgenamen zijn vrij. Trouwens, een halve bladzijde eerder staat het hier ook. Want dat is, zijn de laatste versen van Galaten hoofdstuk 4. Waar staat dat de zoon der dienstmaagd geenszins zal erven met de zoon der vrije. Dus als wij geroepen zijn tot zoonstelling, tot erfenis dus, zijn wij dus geroepen tot vrijheid, logischerwijze. En dat is de tamelijk korte samenvatting van deze paar bladzijden hier in de brief aan de Galaten. Gij zijt tot vrijheid geroepen. En die vrijheid zou men dan gebruiken om elkander te dienen, om elkander te dienen, want we waren geroepen tot, juist zuster, tot gemeenschap. En die komt zo tot uitdrukking, zie. Dus je kunt een opzomming maken van geroepen tot zus en zo, maar je moet het achter me, uiteindelijk moet je het bij elkaar optellen en het kleinste gemene veelvoud zien te vinden. Het kan ook de grootste gemene deler zijn, hoor, dat wil ik afwezen, maar zoiets. Ja, want die dingen leerden we vroeger allemaal op de lagere school nog, net als Hans Wiegel. Kijken wie de Telegraaf leest hier. Niemand? Oh, nou ja, oké, okay, daar heb ik een bediening kennelijk. Ja, nou toch maar. Tot vrijheid geroepen. En daarna krijgen wij Efeze hoofdstuk 4, geroepen tot, want over die uitdrukking hebben wij het dus, hè, geroepen tot, vers 4, tot één hoop. En het woord roepen wordt herhaald. Namelijk eerst de voltooid deelwoord en dan een zelfstandig naamwoord. Efeze 4 vers 4. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop. Uw roeping. En dan staat het nog eens een keer. Dat wil zeggen, hoop is letterlijk toekomstverwachting. Begrijp me goed. Niet op vage ideeën of zo. Of op grond van idealen. Of targets die men zich gesteld heeft, of prognoses die men gemaakt heeft, maar op grond van beloften. Toekomst, hoop, hoop op bepaalde toekomst is er omdat God wat beloofd heeft. Vandaar dat er staat, geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Wij geloven in wat God beloofd heeft en dat is dus waar we op rekenen, dat is hoop. En daarmee ook een bewijs, maar dat is ook vaste grond, voor zaken die men niet, impliciet nog niet, ziet. Want als hoop is, dan wil het zeggen, men ziet het nog niet. Maar dat is wat uitgelegd wordt in Romeinen hoofdstuk 8, maar de zin was Hebreeën 11, eerste vers. Maar wat we vinden is dus één hoop, één toekomstverwachting. Dat wil zeggen, hoe verschillend onze wegen ook zijn, ze leiden allemaal naar één en hetzelfde fundamentele doel. Dat is die hoop. En Petrus zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onvergankelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En daar zou je meteen achteraan kunnen lezen. En hij die u roept is getrouw. Want wij worden bewaard. De erfenis wordt bewaard en wij worden bewaard. Dat is 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Dat wil zeggen één hoop. Uw roeping, daar zijn we toe geroepen. En dan hebben wij Filippenzen hoofdstuk 3. waar staat dat wij geroepen zijn tot één prijs. Om één prijs te ontvangen. Maar het zal duidelijk zijn dat die prijs... Vers 14. Het zal duidelijk zijn dat die prijs bestaat uit de zoonstelling, dan wel uit de erfenis, of hoe je dat maar noemen moet. Paulus zegt maar één ding. Dat doe ik, dat hoeft er niet bij hoor. Je had net zo goed in plaats daarvan een uitroepteken kunnen zetten. Maar één ding. Zo zeg je dat in het Nederlands ook. Maar één ding. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. In de zin van het doel. Het doelwit noemen wij dat. Jaag ik naar het wit. Dat u niet denkt dat we jagen naar het paars of zoiets. Het eigenlijk heeft met kleur niks van doen, hè. Dat is alleen de achtergrond van het woord, maar... Jaag ik naar het doel, namelijk naar de, want tot is ook naar de, wordt gewoon herhaald, naar het wit. Nou wat? Nou, naar de prijs der roeping Gods. Wat, dat wil zeggen de prijs waartoe wij door God geroepen zijn. En dat is dus gewoon de zoonstelling, de vrijheid, kortom al wat we zojuist gelezen hebben. En daarbij gaat het over het tegenwoordige leven van de apostel Paulus. Dat wil zeggen, zolang hij in het vlees is. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, vers 12. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dat is het leven van een gelovige. Wij zijn gericht op dit. Op de prijs der roeping Gods. Bovendien is het dan nog een roeping van bovenaf, van hogerhand. Dat is gelukkig niet democratisch geregeld, zal ik maar zeggen, van onderhand. Want je weet hoe onbetrouwbaar dat is, toch? Dat is de ellende van democratie. Je krijgt elke 4 jaar, bij ons in Nederland officieel, krijg je elke 4 jaar weer een andere regering. Niet dat het veel uitmaakt en veel helpt, want het is toch van de regen in de drup. Maar dat maakt het nog erger misschien. Maar er zijn landen waar het van het ene moment op het andere de hele koers wordt omgedraaid enzovoort. En alles wat tot stand gebracht is in de afgelopen jaren wordt in één klap afgeschaft enzovoort. Want het komt van onderaf, het is volstrekt onbetrouwbaar. En we zitten dan ook met het probleem van een onbetrouwbare overheid. Drukt zich hoofdzakelijk uit in de fiscus, moet ik u zeggen, maar dat doet er nou even niet toe. Maar het is wel zo. En dat is niet de bedoeling. Het Bijbelse ideaal, laat ik het zo zeggen, is het Koninkrijk Gods. Daarmee hebben wij een betrouwbare overheid. En van bovenaf zijn wij geroepen. Dat is heel betrouwbaar. Van Gods wegen namelijk. En dat is, heb ik vorige keer al gezegd en gelezen. Hij die u roept is getrouw dat hij het ook doen zal. En daarom jagen wij ernaar. Naar de prijs. Geroepen dus tot één prijs. En dan slaan we een bladzijde om. En dan ben ik inmiddels al in Colossens 3. Waar staat in vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt. In één lichaam. Dat wou ik zeggen, ja. En in één lichaam wil zeggen, dat is gemeenschap. Toch? En daarvoor stond het ook, hoor, het vers daarvoor. Dat is vers 14, boven dit alles de liefde, de welke is de volmaakte band. Band en volmaaktheid. Liefde is de volmaakte band. Dat wil zeggen gemeenschap. En vers 15 eindigt daarmee. Dat wil zeggen geroepen in één lichaam. En het een en ander impliceert dus vrede, dat is het centrale begrip in deze zinsnede, om zo te zeggen. De vrede Gods heerst in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt. Geroepen tot gemeenschap, geroepen tot vrijheid en dus geroepen tot vrede, logischerwijze. Ze zijn allemaal idealen die men in de wereld als idealen wel kent, maar die men op geen enkele manier weet te realiseren. Dat is de tragiek van de mensheid en van alle menselijke filosofie. Men kan het wel bedenken, maar men kan het niet realiseren. De conclusie moet dan ook zijn dat de mens dus niet deugt. Maar die conclusie wil men niet trekken. Want als de mens niet deugt, dan zou die mens zijn hulp, bijstand, wat het maar is, en zijn normen en waarden moeten zoeken bij een hogere instantie. Maar die heeft men officieel afgeschaft. Want sinds de zogenaamde verlichting, broeder, hartelijk dank voor de introductie van het begrip weer. Vanwege de zogenaamde verlichting heeft men de menselijke ratio als de hoogste norm ingesteld. En al het andere afgeschaft. Terwijl de Bijbel zegt, al wat openbaar maakt is licht. Maar openbaring wil men niet kennen. Want openbaring komt van hogere hand. Dat heet openbaring. Maar dat heeft men afgeschaft. Wij moeten het hebben van de menselijke reden, wij moeten het allemaal zelf uitvinden. En toen hebben we de evolutieleer uitgedacht. Dat is het eigenlijk. Goed. Colossense 3, zei ik, vers 15, geroepen tot vrede. Dan hadden we natuurlijk in 1 Thessalonicense 4, hadden we al in 1 Thessalonicense 4, hadden wij vers 7. Want God heeft ons niet geroepen tot, ook wel eens handig dat erbij staat waartoe wij niet geroepen zijn. Sommigen hebben dat liever, waartoe wij niet geroepen zijn. Want voor velen is godsdienst juist iets van niet. Gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult niet, enzovoort. Als je nou maar helemaal niks doet, dan zou het misschien nog goed komen. Maar we zijn niet geroepen tot onreinigheid, maar tot, en in plaats van reinigheid staat er dan heiligmaking. Maar ik zal u dat wel eens vaker verteld hebben. Reiniging en heiliging zijn in de Bijbel synonieme begrippen. Want door reiniging worden wij gewijd aan de dienst van God. Vandaar dat wijding gepaard gaat met wassing. En de aardigheid daarvan is dat je dat terugvindt in alle, zo niet allerlei, religies. Rituele wassingen. Men moet wassen bij de Dome of the Rock, of waar het maar was, in de, op het zogenaamde Tempelplein in Jeruzalem. Dan staan buiten die kranen, dan zie je al die Mohammedanen wezen, eerst handen was enzovoort. En de Joden doen dat natuurlijk ook, handen was allemaal rituele reiniging. Dat moet, en er zijn mensen die laten zich dopen in de ganges, niet uit christelijke motieven trouwens, maar moeten zich, die moeten onder in smerig water dat het is. Maar goed. Open riool, maar vooruit dan maar weer. Men moet gereinigd worden op een of andere manier. En zelfs Pilatus wist dat. Die ging even naar achter om zijn handen te wassen, weet u nog. Dat staat in de Bijbel. En het verhaal, de geschiedenis vertelt, dat hij de rest van zijn leven zijn handen heeft staan wassen. Maar dan in Frankrijk. Maar ja, of dat Frankrijk nou de geschikte plek is om je handen te wassen, dat wil ik afwezen. Maar dat vertel ik een andere keer wel weer. Hoe dat zat. Maar reiniging, ja. Reiniging. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Tot priesterschap in de praktijk. Want dat is wat het is, hè. Geroepen tot de dienst aan God, dat is priesterschap, ja. Goed, en dan hebben wij 2 Thessalonicenzen, 2. Vers 13. Wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijn dat u God, of dat God u, van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Verkoren heet het daar. Van de beginnen verkoren tot zaligheid en heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En dan meteen vers 14, want die hoort er dan bij. Waartoe hij u geroepen heeft. Hij heeft u dus geroepen tot zaligheid, die bestaat uit, want zaligheid is een breed begrip, aanduiding, samenvatting eigenlijk van alles wat God geeft aan zegeningen. Maar meer specifiek heet het geestelijke heiligmaking. En u kent het verschijnsel langzamerhand, als er nadruk moet komen op het bijvoeglijk naamwoord, dan vervang je dat door een zelfstandig naamwoord. En dan krijg je dus deze constructie. Heiligmaking des geestes. Geest is dus eigenlijk een sterke bijvoeglijke naamwoord bij heiligmaking. Dus het wordt geestelijke heiligmaking. Maar het is inderdaad door de geest. De geest zou ons heiligen. Daarom heet die geest ook de geest der heiligmaking. En die heet ook gewoon Heilige Geest, dat is de zwakkere variant. Maar God heeft ons geroepen tot heiligmaking en daarmee tot heiliging, tot de dienst aan God uiteraard. En geloof der waarheid, want de vraag zou zijn, maar hoe werkt dat dan, die geestelijke heiligmaking? En het simpele antwoord is, dat werkt door geloof der waarheid. Het heet geestelijke heiligmaking, maar het is erg abstract, dat begrip. Waaruit bestaat het in de praktijk, in concreto, en dan is het antwoord, nou, geloof in de waarheid. Want ja, hoe worden wij ook alweer geheiligd, gereinigd dan? Hoe worden wij gereinigd? Door het bad des waters, door het woord. Het woord der waarheid namelijk, maar dat zijn woorden uit Efeze 1 nog. Ja. En daartoe zijn wij dus geroepen. En die roeping zelf, die oproep zal ik maar zeggen, die zit vervat in wat dan heet het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Mooi is dat, wat een uitdrukking hè. Men komt dikwijls niet verder dan evangelie des koninkrijks. Ik weet niet hoe dat komt. Maar het heet hier voluit het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En eigenlijk is dat een trapje hoger, iets hoger gegrepen. Want dat is de, natuurlijk, er is maar één evangelie. Maar, en het evangelie is het evangelie van het koninkrijk, want het evangelie is het toch heus, maar het blijft altijd de boodschap van dat ooit dat koninkrijk dat God beloofd heeft, geopenbaard zal worden, gestalte zal krijgen hier op aarde. Dus dat blijft het. En de gemeente maakt daar deel van uit, als gemeente van eerstgeborenen, als een vooraanstaand lichaam. Want dat is goed Nederlands, en goed Grieks trouwens ook. Als vooraanstaand lichaam in dat koninkrijk, als deelhebbend aan de heerlijkheid van de koning. Maar de prediking van vandaag is natuurlijk specifiek gericht op dat aspect van het geheel dat in onze dagen actueel is. En dat is dus de roeping van de gemeente als zodanig. Die zou delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En dus heet het het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Binnen deze context. Want wij zijn geroepen om deel te krijgen aan de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dat is in het algemeen ook de prediking, want de openbaring van het koninkrijk als zodanig. Oh ja, en het implementeren van de regels en wetten, dan wel normen en waarden die in het koninkrijk zouden moeten gelden. Ja, dat wacht heus op de toekomst, dat is niet een onderwerp voor vandaag. Dat komt later. Maar hiertoe zijn wij geroepen. En om die reden zo dan, broeder, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief, en let op dat er niet staat, en houd de wet. Ik heb een mooie zin daarvoor, bij de hand altijd, die luidt. En als dat ergens zou moeten staan, dat we die wet zouden moeten houden, dan had het hier moeten staan. Maar in plaats daarvan staat er, houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door woord, hetzij door ons zendbrief. En ons woord, dat is goed. Maar dat is het, en uitdrukkelijk niet wet. Maar het onderwijs dat wij van, in het bijzonder van de apostel Paulus krijgen natuurlijk, en van de Heer Jezus zelf, want dat is het volgende vers. Goed, maar ik laat deze gewoon weer los. Want we hebben er nog een paar. Dat is in 1 Timotheus 6. Weer een paar bladzijden verder. In 1 Timotheus 6 vers 12 schrijft de apostel aan Timotheus. Strijd de goede strijd. Namelijk de strijd des geloofs. Dat is de goede strijd. Strijd dus, de goede strijd des geloofs. U weet al, Paulus schrijft in aan het eind van 2 Timotheus, dus dat is weer twee bladzijden verder of zo, in 2 Timotheus 4 vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En hier in 1 Timotheus 6 is die wat korter, strijd de goede strijd, namelijk die des geloofs. Of anders gezegd, want het is gewoon hetzelfde hoor. Anders gezegd, grijp naar het eeuwige leven. Mijn commentaar daarbij is ook altijd hetzelfde. Grijp naar het eeuwige leven betekent niet dat hij het eeuwige leven niet had. Het betekent dat hij het wel had en daarom kon hij er ook naar grijpen. Ja, het is maar hoe je het lezen wil. Je kan er niet, in ieder geval niet uit concluderen dat de man niet wedergeboren was, toch? Maar je moet dat leven ook leven in de praktijk. En dus, dat is de strijd des geloofs, om te leven uit wat God beloofd heeft. En dus grijp naar dat eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. En dat klopt precies, want naarmate wij dat eeuwige leven leven, zullen wij ook tot zonen gesteld worden. En naar die mate hebben wij ook gemeenschap met elkander. En naar die mate zijn wij geheiligd. Naar die mate hebben wij ook vrede. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Valt heus allemaal samen, al die begrippen. Geroepen. En wat er maar verder was, dat is, nou ja, meer hoeft daar niet aan toegevoegd te worden hier in deze opsomming. Dus dan krijgen wij vervolgens 2 Timotheus 1, vers 9, waar staat dat God ons heeft zalig gemaakt en hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. Geroepen met een heilige roeping. De vraag is, naar wat, of tot wat heeft hij ons dan geroepen? En als u het mij vraagt, is het antwoord op deze vraag tot heiliging. En daarom vind je het verder niet meer. Het zit in het bijvoegend naamwoord heilig. Een heilige roeping, namelijk een roeping tot heiligheid. Alleen ligt nou de klemtoon niet op heiliging, maar op roeping. en daarom geroepen met een heilige roeping. Een roeping namelijk om hem te dienen. En dat is natuurlijk sowieso de positie van Timotheus, aan wie dit geschreven wordt. En dat past ook in de context. Schaam u dan niet, vers 8, der getuigenis onze heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie. Want ja, waar men de blijde boodschap bedient, dient, zal men verdrukkingen leiden. Maar ja, onze heiliging bestaat inderdaad daaruit dat we hem en daarmee zijn woord zouden dienen. En dan brengt dit alles met zich mee. Het gaat ook verder met waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel en wat het maar was. En leraar der heidenen. Die kwamen we al eerder tegen, maar die heb ik overgeslagen in de Gouden Greep. Maar hier staat hij weer. Een heidense leraar, ja. Om het woord te prediken enzovoort. Maar verder zal ik er niks van zeggen. Het heet hier gewoon een heilige roeping. Dan hebben wij Hebreeën 3 vers 1. Daar heet het een hemelse roeping. Maar ja, dat zoonschap, die erfenis enzovoort, ja, dat zijn hemelse dingen. We zijn trouwens gezegend met hemelse zegeningen in Christus, volgens Efeze 1 vers 3. En dit is Hebreeën 3 vers 1, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat kan je natuurlijk terugbrengen naar het idee dat wij vanuit de hemel geroepen zijn, want Filippenzen 3 zegt dat de prijs de roeping God van boven is. Dus een roeping van boven, van Gods wegen, daar valt ook niks op af te dingen. Maar het ligt meer voor de hand in de context van de Hebreeënbrief te concluderen dat het gaat om een roeping waarvan de vervulling inderdaad in de hemel ligt. Dat wil zeggen, we hebben een roeping die ons brengt in de hemel zelf. En niet pas in de toekomst, maar reeds nu. In het heden, dat wil zeggen onze wandel, ons burgerschap heet het, is nou eenmaal in de hemel en we zijn gezegd met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel enzovoort. Dat is die hemelse roeping. Daar ligt nogal wat nadruk op trouwens, want in de context van deze Hebreeënbrief wordt enige malen vastgesteld dat als de Heer Jezus, indien de Heer Jezus zelf op aarde ware, dat is mooi Nederlands hoor, indien de Heer zelf op aarde ware, zou hij niet eens priester zijn. En hier gaat het nou juist over, hij is onze apostel en hoge priester, onze belijdenis, Christus Jezus, dat is de rest van Hebreeën 3 vers 1. En de voorgaande versen zeggen het ook, hij is een barmhartig en getrouw hoge priester, hij die u roept is getrouw, weet u nog. Kortom, het gaat over de hemelse positie van Christus. En het punt is, ja, wij hebben niet een aardse bediening of iets dergelijks. Want als de Heer op aarde zou zijn, dan zou hij niet eens priester zijn. En dus ook vooral het aardse gedoe, het aardse bedrijf, hoe heet zoiets? Ja, daar is de Heer fundamenteel niet in betrokken. Daar kan hij trouwens ook zijn hogepriesterlijke functie niet in vervullen. Hij heeft een hemelse positie, is gezeten aan de rechterhand Gods, zo opent heel die Hebreeënbrief enzovoort. En daar is hij hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat wij lezen, hierna aan het eind van Hebreeën 4, dat is maar één bladzijde verder, en daarna ook precies hetzelfde in Hebreeën 10, dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, heet het in 4 vers 16. Of wij zouden met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft tot achter het voorhangsel, dat is Hebreeën 10. Kortom, wij zouden nu onze positie, onze hemelse positie innemen. Dat is wat de apostel uitlegt in heel deze brief. Want Christus is het ware heiligdom ingegaan, het heilige der heiligen, dat is de hemel zelf. En daar zouden wij onderling bijeenkomen. Ik leen de term uit Hebreeën 10. Nee, ik citeer hem feitelijk. Want daar staat, laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is die bijeenkomst. In de hemel zelf. Hebben we dit nog? En dus, wij zijn de hemelse roeping deelachtig. Want die roeping naar een hemelse of in een hemelse positie en context berust op zoonstelling, berust op eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborenen zijn nou eenmaal bestemd voor de hemel. Ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen. De gemeente als zodanig heeft een hemelse positie op grond van het eerstgeboorterecht. Daarom is dat ook exclusief. Dat wil zeggen, alle andere gelovigen van hiervoor en hierna gaan niet naar de hemel. Ik kan het niet helpen, dat is nou eenmaal zo. Nee, ze worden wel behouden. Ze komen zelfs in het hiernamaals. Dat is de nieuwe aarde dan. In de praktijk. Maar de hemel, het hierbovenmaals, dat is bestemd voor de gemeente van vandaag. Voor Christus en de gemeente. En dat is uitzonderlijk binnen dat hele heilsplan van God. En het berust op het eerstgeboorterecht van de gemeente. Hebben we die nog? En dus, heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Alleen de ultradispensationalisten willen dit niet horen. Die willen niet horen dat dit over de gemeente gaat. Want die hebben uitgevonden dat het staat niet in de Bijbel, maar die hebben uitgevonden dat dit gaat over het nieuwe verbond. Immers, dat klopt. Maar die hebben uitgevonden dat het nieuwe verbond alleen maar voor Israël bestemd is, exclusief en niet voor een ander volk. Dat staat niet in de Bijbel, hoor. En bovendien hebben ze er nog van gemaakt dat het alleen maar geldt voor het Joodse volk. En dat staat ook niet in de Bijbel. En ze beweren dus dat dit niet voor ons van toepassing is en dat Christus niet onze hoge priester is. En de vraag is, maar wat doe je dan met die hemelse roeping die hier toch genoemd wordt? Voor dat doel hebben ze uitgevonden twee verschillende hemelen. Je hebt het hemelse namelijk en het overhemelse of bovenhemelse. Volgens hun uiteenzetting. Nee, ik stel het prijs op niet om er lelijk over te doen. Maar ik vertel het u maar gewoon, dan weet u waar u mee van doen hebt. Dan leest u die uitdrukking en dan snapt u niet wat ze bedoelen. Want dan vertellen ze er dikwijls niet bij. Hoeft toch niet altijd natuurlijk, maar daarom vertel ik het u nou. Hè. We hebben uitgevonden dat je hebt het normale woord voor hemels en dan heb je ook nog een woord, hetzelfde woord met een voorzetsel ervoor. En omdat hemel hoog is, dan heet het dus het bovenhemelse of het overhemelse. En daar maken ze twee hemelen van. Dat wil zeggen, de gemeente van vandaag is voor die allerhoogste, maar dit is niet voor die allerhoogste hemel. Dit is gewoon voor de normale hemelse. En dat is dan weer voor Israël. Je moet ervoor doorgeleerd hebben om het te kunnen begrijpen. En ik heb er heel lang voor doorgeleerd. En ik begrijp het nog niet. Maar omdat ik het in de Bijbel met geen mogelijkheid kan terugvinden. Hoezeer men ook zijn best doet. Want als je dan toch met grondtekst gaat schermen. Dan moet je wel weten wat de functie is van die voorzetsels in het Grieks. En die hebben echt alleen maar tot doel om de betekenis van een woord te versterken. Daarbij gaat het niet om wat anders, maar het is gewoon om zo'n woord krachtiger te maken. Want ja, je kan het ook met vettere letters drukken, of met schuin gedrukt, of met een streep eronder, of met een markeerstift eroverheen, of wat je maar doet. Maar de mooiste manier is gewoon taal. Lettertjes. En zo werkt dat dan. Dus je hebt het hemelse, en dat is erg hoog, en dan heet het bovenhemelse. Eventueel te vertalen met overhemelse, maar dat verandert echt niks mee. Hebben jullie dat nog? Nou ja. Dus hemelse roeping, dat is wel degelijk de gemeente van vandaag. Bovendien kan hij missen. Christus is hoge priester geworden bij zijn opstanding uit de dood, zegt de Bijbel. Hoge priester geworden over zijn volk. En zijn volk is niet het Joodse volk. Want dat is nou juist, en dat weten de ultradispensationalisten ook, dat is, het Joodse volk is Lo Ami. En Lo Ruhama in onze dagen. Niet Gods volk. En als je er toch tegenkomt bij de ultradispensationalisten, dat ze Israël het volk van God noemen, ze bedoelen meestal dan het Joodse, dan weet je hoe inconsequent ze zijn. Ik zeg het er maar bij, want ik vind het echt een moordende leer. Ze halen het grootste deel van de Bijbel bij ons weg en zeggen, gaat niet over ons, is niet voor ons, hebben we niks mee. Ja, het is interessant. Kun je studiedagen over beleggen, ook nog, en conferenties, maar je hebt er niks aan, want het is niet voor ons. En het gaat niet over ons. Dat is het verhaal eigenlijk. Zodat je meteen al je verantwoordelijkheden kwijt bent enzovoorts. En je gaat door het leven als niet betrokken, want alles wat er gebeurt gaat niet over ons. Dat is, enzovoorts. Zo werken die dingen. Nou, dan heb ik dat ook weer gezegd. En dan gaan we maar weer gewoon verder. Hebreeën 3 vers 1 was dat. Dan hebben we natuurlijk Hebreeën 9 vers 15. Een lange zin met tussenzin. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat, en daar sla ik een heel eind over, opdat degenen die geroepen zijn, want dat is de hoofdzin, hebben we allemaal geleerd op de lagere school toen we nog klassen hadden van 50 of meer. Net als Wiegel. Hans, ja. 50 of meer leerlingen in één klas. En we hadden geen directeur, schreef de man. Dat klopt, dat hadden wij ook niet. We hadden gewoon een hoofd der school, die gaf gewoon les. Net zoveel als alle andere meesters en juffrouwen enzovoort. En dan leren we dit soort dingen hoor. Redenkundig ontleden. En dan moest je eerst de hoofdzin zien te vinden. Ik ben meester Kokmeijer nog steeds dankbaar dat ik die dingen geleerd heb. Het scheelt een stuk. Ja, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Degenen die geroepen zijn, ontvangen dus de beloftenis der eeuwige erven. Dan ontvangen ze dus de beloofde, met de klemtoon op beloofd, dus wordt het bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord, die geroepen zijn de beloofde eeuwige erven ontvangen zouden. Dat is wat beloofd was, die eeuwige erfenis. En die erfenis, ja, dat is zo'n stelling, dat is dat koninkrijk, dat is die erfenis die wij zouden ontvangen. En Christus is de middelaar van het nieuwe verbond, want onder het nieuwe verbond zal men die erfenis ontvangen. Onder het oude niet, want onder het oude lazen wij, nou we lazen het niet geloof ik, maar onder het oude zijn wij niet vrij, zijn we namelijk onder de wet, maar die erven niet. Je moet eerst vrijgemaakt worden van de wet, om tot zonen te kunnen worden gesteld, juist. En dat gebeurt dus onder dat nieuwe verbond waarvan Christus is de hoge priester en koning en daarmee heet hij hier de middelaar. De bruggenbouwer heet het in modern Nederlands. Toch? Wat brengt het tot stand? Ja. Dus geroepen tot een eeuwige erfenis, dat is het. En eventueel de beloofde eeuwige erfenis. Dan hebben we hierna 1 Petrus. Vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gij zelf heilig. In de hele wandel, in al uw wandel, mag ook. De korte variant wordt dus dat wij geroepen zijn tot heiliging. Degene die ons riep, is heilig. Of dat nou Christus is of de Heilige Geest. De geest der heiligmaking. Dat maakt allemaal geen verschil. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Dat wil zeggen in uw praktische leven. Dus geroepen tot heiliging of heiligmaking. Onder verwijzing naar een oud-testamentische uitspraak met betrekking tot Israël. Zijt heilig, want ik ben heilig. Enzovoorts. Waarna volgt 1 Petrus 2. Eveneens ontleend aan oud-testamentische uitspraken over Israël. Waaruit je leert, bevestigd vindt. Waarin je bevestigd vindt dat de gemeente deel uitmaakt van Israël. En zelfs beschouwd wordt als eerstelingen uit Israël. 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij die gelooft, uit vers 7 namelijk. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En daartussenin wordt vastgesteld dat het Joodse volk ongelovig is. En dus niet een uitverkoren geslacht is. Kan niet helpen. Vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dit zijn woorden uit Exodus 19, is het. De meest oorspronkelijke woorden ter gelegenheid van de wetgeving, gingen zelfs nog aan vooraf. Indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen, dan zult gij mij zijn. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Een volk mij ten eigendom, heet het daar. Een schat, segula. Opdat gij zult verkondigen, en dit is de toelichting die er in Exodus 19 niet bij staat. Want daar is de vraag, wat betekent dat, een heilig volk? Een volk om God te dienen? Wat betekent deze promotie, waarbij Israël van tussen de volkeren gepromoveerd wordt tot kameroudste, of tot, tot zoiets, tot priesterlijk volk. En hier staat het erbij. Dit betekent, het houdt in, opdat gij zoudt verkondigen, dat geldt dus ook voor het oorspronkelijke Israël, en dat oorspronkelijke Israël zal dat uiteindelijk ook doen, vandaar dat we officieel zelfs die 144.000 verzegelden tegenkomen in Openbaring 7. Uit alle 12, officieel heet dat weer, uit alle 12 stammen van Israël. Zeker. Maar voor ons geldt het net zo goed. Opdat gij zult verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus kortheidshalve, geroepen tot licht. Wonderbaar licht, tot licht. Om daarin te wandelen, zoals Johannes schreef. Wandelen in het licht dus. En daarna heet het, gij die eertijds geen volk waart, lo ami, maar nu ami geworden zijt, die eertijds lo rugama waart, niet ontfermd, maar nu ontfermd zijt geworden, inderdaad, ontleend aan Hosea 1 en eveneens aangehaald in Romeinen 9. Dat klopt. Maar wat die roeping betreft, kun je natuurlijk ook nog invullen, niet alleen geroepen tot zijn wonderbaar licht, maar je kan het meteen ook in de samenhang van dit vers invullen, geroepen tot priesterschap. Tot priesterlijk koninkrijk immers. Of tot heiligmaking, namelijk een heilig volk. Enzovoorts. Ik bedoel, dit vers overlapt het grootste deel van al die andere versen die we gelezen hebben. Zie? Lijkt me duidelijk genoeg. Dan hebben we trouwens ook 3. 1 Petrus 3. Vers 9. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zult beërven. Dit is de positie van volk van God, van uitverkoren volk, van koninklijk priesterlijk volk dat de deugden des Heren zou verkondigen en die deugden des Heren dus niet alleen zou verkondigen, maar ook demonstreren en praktiseren. En dus heet het zegend. Of bij andere gelegenheid heet het vergeef de een de ander enzovoorts. Want ja, dat is wat de Heer ook doet. En wij zouden dat demonstreren. En dus praktiseren in onze eigen levens. En daar zullen wij ook voor beloond worden, staat erbij. Opdat gij zegening zoudt beërven. Zegend, opdat gij zegening zoudt beërven. Zie? En dat is misschien... is dat wel de belangrijkste regel voor de zogeheten christelijke ethiek. U weet dat ik me daar niet mee bezig hou. Wie ben ik? Dus ja, dat doe ik maar niet. Maar voor degenen die daar een hobby van maken... ja, het is niet de wet die de basis is voor onze levenswijze. Maar wat dan wel? Nou, dit bijvoorbeeld... zou een goede samenvatting kunnen zijn. We hebben er nog wel een paar in de Bijbel hoor. Maar dit is er één van, denk ik. En dat we er nog meer hebben. Ja, er staan een hele reeks van schriftverwijzingen onder. Dus doe maar. Moet maar kunnen. Dan heb ik nog voor u 1 Petrus 5. Vers 10. De God nu aller genade... die ons geroepen heeft, uit zijn genade uiteraard. De God aller genade die ons geroepen heeft tot, want de vraag is geroepen waartoe, tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. En dus, korte versie, geroepen tot heerlijkheid. Maar dat is weer een ander woord voor zoonstelling. De heerlijkheid van de Zonen Gods. Uit Romeinen 8, daar heet het zo. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig zullen geleden hebben. Tijds is correct trouwens hoor. Maar het is een interpretatie. Nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben. Dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Maar dat zijn bijna de woorden van 1 Thessalonicense waar we vandaan komen. Uw gehele geest, oprechte geest en ziel en lichaam, weet u nog. Daar ging het over. De God is vrede zelf, heilig uw geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus enzovoorts. En hier staat ongeveer zoiets... dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen, uw lieden. Dat is natuurlijk ook drie keer hetzelfde, bevestigen, versterken en funderen. Fonderen, dat kan ook. Bekrachtigen. Maar daartoe zijn wij geroepen. En eigenlijk is dit ook hetzelfde als hij die u roept is getrouw, toch? Hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. En als laatste noem ik 2 Petrus 1, vers 3. Laatste woorden van het vers. Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en dus tot deugd. Al was het maar om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En wij zouden dat voorbeeld van de Heer navolgen. Dus inderdaad tot deugd. Geroepen tot heerlijkheid. En de deugd, ja, dat is het leven uit geloof, het wandelen in de inzettingen welke wij van Paulus gehoord hebben, zoals we onderweg lazen, enzovoorts. En dat brengt ons tot die heerlijkheid. En door die roeping zijn ons de grootste en dierbare beloften geschonken, enzovoorts. Dat is vers 4 en wat er maar verder volgt. En in vers 5 staat dan inderdaad nog, voegt bij uw geloof deugd. Bij de deugdkennis enzovoort. Dat is wat het is. Geroepen dus tot heerlijkheid. En zo gaan we weer terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Hij die u roept is getrouw. En mocht je niet weten wat dat betekent, het betekent dat hij het ook doen zal. Dat wil zeggen ons geheel en al heiligen en ons bewaren onberispelijk tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Het heet ook tot op de dag van Christus, maar dat was weer Filippenzen 1 vers 6. Hij doet het. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, enzovoorts, enzovoorts. Waarna volgt vers 25, broeders, bid voor ons. Dat is dus voor de schrijvers van de brief. Bid voor Paulus, Silvanus en Timotheus. Het is wat de apostel wel vaker vraagt. Wat daar precies de achtergrond van is, dat zou ik u niet kunnen vertellen. En daarmee heb ik waarschijnlijk ook gezegd dat anderen daar hele boeken over vol kunnen schrijven, over zo'n thema. Maar dat zijn meestal de onderwerpen waar ik geen flauw idee van heb. De apostel vraagt het, maar ik heb moeite met te concluderen dat als iedereen nou maar voor Paulus bidt en de zijnen, dan gaat het met Paulus een beetje beter. En als ze dat niet doen, dan gaat het met Paulus een beetje slechter. Want dan moet de conclusie luiden dat ze het dus niet voldoende gedaan hebben. Want Paulus is de marteldood gestorven. Toch? En heeft jaren gevangen gezeten, 2 jaren in ieder geval, zo zonder meer, in Caesarea. In Jeruzalem gevangen genomen, afgevoerd in Caesarea, heeft er 2 jaren gevangen gezeten. Toch? En toen nog 2 jaren in Rome, maar daar had hij enige vrijheid nog om mensen te ontvangen en te onderwijzen. Zo staat het daar. Maar het is allemaal toch redelijk tragisch. Hebben ze wel voldoende voor hem gebeden, is dan de vraag. En ja, daar kan ik dan verder niks over zeggen. Ik blijf dat dus een moeilijk thema vinden. Wat ik wel weet, is, ik weet niet of u daar genoegen mee neemt, wat ik wel weet is dit, de apostel zegt, ja, of jullie nou de boodschap willen horen of niet, of je mij nou een aardige man vindt of niet, ik ben hiervoor geroepen en ik doe dit werk en het is mij om het even, hij gebruikt een andere term. Het is mij, hij zegt, het maakt mij niet uit wat jullie ervan vinden. Wat mij wat uitmaakt is wat de Heer ervan vindt. Dat is het dan. Dat wil zeggen, ik geloof niet dat Paulus zich afhankelijk achtte van het gebed van anderen. Of het ertoe zou bijdragen, dan komen we terecht bij de algemene gedachte of de Heer eventuele gebeden geneigd is te verhoren. Maar ik vind het een link onderwerp, omdat het suggereert dat God beïnvloedbaar is door ons. En die is tamelijk link, want ik denk altijd, ik heb veel vijanden. Als die nou allemaal tot de Heer bidden, Of die kleine Anne wat alsjeblieft zijn mond wil houden. Dan, nee, je moet die dingen af en toe ook omdraaien. Toch? Ik bedoel, het is oorlog en beide partijen bidden de heer of de heer en helpen wil in de strijd. Nee, dat is niet denkbeeldig. En ik heb het niet alleen over de 80-jarige oorlog. Ik heb het ook over de slag bij Waterloo, zal ik maar zeggen. Of waar, bij Heiligerlee, waar het maar was, ook alweer. Allemaal. Nieuwpoort, ja zeker, Nieuwpoort, ja. Die dingen gebeuren. Hoezo? Wat zei die generaal ook alweer in Amerika? Die jongens van ons weten het beter dan ik, maar iets van de generaal zei, de heer was aan onze kant in de strijd. Waarna iemand anders zei, nou, ik hoop dat wij aan de kant van de heer stonden in de strijd. He? Dat is een andere benadering. Wat ik wel weet, algemeen. Laat al uw noden, uw bekommernis, al uw zorgen, laat ze bekend worden bij God. Wat ik lees in elk geval is dat mochten de Thessalonicenzen zich zorgen maken over Paulus, Silvanus en Timotheus, laat ze die dan bij de Heer brengen. En of de Heer daar wat aan doet, nou, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal je hart en zinnen bewaren. Dat is wat het is. En of het in de praktijk een uitwerking heeft, de Heer iets zal doen aan de omstandigheden van Paulus, Silvanus en Timotheus bij gelegenheid, ja, die garantie, die hebben wij niet. Wel, dat hij er wat aan kan doen. Want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. He, toch? Daar geloof ik ook absoluut in. Maar dat gaat niet zover dat wij afhankelijk zijn, dat iemand afhankelijk is van dat gebed. Bovendien, het suggereert dat de Heer. Het suggereert niet alleen. Het suggereert dat de Heer eerst gebeden moet worden, anders doet hij niks. En we kennen dus de uitdrukking, hij wil gebeden zijn. Dat wil zeggen, je krijgt niks als je er niet eerst om vraagt. Maar ik ben opgegroeid met het idee, kinderen die vragen, worden overgeslagen. Want ik kan je alleen nog onderuit door te zeggen, maar ik ben nou geen kind meer. Hè? Nou ja. Dus ik blijf dat iets problematisch vinden. Het enige wat ik met zekerheid erover kan zeggen, is dat als je je zorgen maakt over iemand of iets, breng dat bij de Heer. En wat de Heer dan doet, nou ja, wat hij doet, doet hij toch in het verborgene. Ik geloof niet in die demonstratieve dingen, niet als regel, niet dat het niet kan, maar dat is niet Bijbelse regel en dat is het enige wat ik u vertellen kan. Ik weet niet hoe God met u omgaat en wat u nodig hebt en hoe God handelt met zijn andere kinderen. Dat is mijn taak ook niet, mijn zaak ook niet. Dat kan van alles zijn. Bedoel, de apostel, ik heb het net, ben er niet op ingegaan, want ja, waarom zou ik? Maar we lazen toch net dat Paulus geroepen was om de Heer te dienen in Galaten 1. Maar er stond heus dat God Paulus van moederschoot af aan. Dus de Heer heeft hem dan toch jarenlang gewoon maar laten. Ja, wieberen heet dat, ja. Aanmodderen. Aanappelen. Of, oh nee, hij schilderde niet, hè. Nou goed, of misschien wel. En niet maar een paar jaar, ik denk zelfs dat het bij elkaar een jaartje of 40 was. Maar goed. En toen pas schreef de Heer. En dat was waarschijnlijk toch niet omdat er voor gebeden was, of wel? Nou ja, dat weten wij niet. Dat weten wij niet, maar dat, het was. Zo doet de Heer dat. En daarmee heeft Paulus het een en ander geleerd. Namelijk dat de wet je niet bij Christus brengt. Was je dan hardleers? Ja, blijkbaar wel. Toch? Wat voeten in aarde gehad. Aan de ene kant om het leerstellig te leren. Dat de wet je niet bij Christus brengt. Maar aan de andere kant heeft hij dat in de praktijk geleerd. Daar kon hij niet meer vanaf. En dat maakte hem zeer bekwaam om bepaalde zaken uiteen te zetten. Zoals in ieder geval tot uitdrukking komt in Galaten en Hebreeën. Dat is wat het is. En voor de rest, ja, de apostel hoopt dat hij gesteund wordt door de Thessalonicenzen. Ook in moreel opzicht. Dat werkt uit. Dat geeft de man vrijmoedigheid. Daar bidt hij trouwens ook voor, maar dat is Efeze 6, geloof ik. Zal u wat anders vertellen. In 2 Thessalonicenzen 3 staat ook: voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren loop hebben en verheerlijkt worden gelijk ook bij u. Dat gaat om de bemoediging en de bekrachtiging van Paulus. Of dat een mentale kwestie is voor de apostel, zo van ik weet dat er voor mij gebeden wordt. Of dat het een technische kwestie is, vergeef me het woord, van de Thessalonicenzen bidden aan de Heer. Dus de Heer gaat nu ook wat doen, dat moet u wel, want het is aan de Thessalonicenzen die erom gevraagd hebben verplicht. Ja, dat weet ik niet. Dat lijkt mij sterk, dat laatste. Maar er zou een kern van waarheid in kunnen zitten. Maar hij bidt dus opdat het woord des Heren loop hebben en opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller, trouw is niet aller. Dat kan, dat zijn dingen die buiten het bereik van de apostel Paulus liggen. En of je daarvoor bidden moet, weet ik niet. Dat je ervoor bidden kan, weet ik wel. En kennelijk zit het Paulus ook dwars. Want ja, dat schijnt toch, ik zeg het zo terughoudend mogelijk, er schijnt toch enige moed voor nodig te zijn om dat woord te spreken. Anders zou je trouwens ook niet zeggen, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Het impliceert dat anderen dat wel doen en het suggereert dat hij bij gelegenheid daar ook wel, misschien niet problemen mee heeft, maar dat hij bewust wel over een drempel moet stappen. Zo gaan die dingen. En dat staat hier dus feitelijk ook. En het eindigt ook met vers 3. Maar de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. Dezelfde gedachtegang als waar we er straks bij stilstonden. We hebben ook een vraag om gebed in Efeze 6 vers 19. Als ik het goed zeg. Ook weer terug. Efeze 6. En voor mij, dat wil zeggen bid, uit vers 18. Voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. En dat is fundamenteel hetzelfde als wat we zojuist lazen in 2 Thessalonicenzen 3, vers 1. Opdat het woord des Heren zijn loop hebben. En hier heet het: opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Waarover ik een gezant ben in een keten, zo gaat die zin maar door. Maar dat is waar het over gaat, de vrijmoedigheid om te spreken. En zoals gezegd, daar is soms wel wat voor nodig. Want ja, het is maar niet spreken, het is strijd, het is oorlog, dat weet u. Het is waarheid tegen leugen, het is licht tegen duisternis, het vreet energie, licht trouwens, enzovoorts. Dat is wat het is. En hoe meer hij zich gesteund weet, hoe makkelijker, nou, hoe minder moeilijk, laat ik het zo zeggen, zijn bediening is. Dat lees ik er in ieder geval met zekerheid in. Dan hebben wij Colossense. Hoofdstuk 4. Dat is de parallele tekst feitelijk. Houd sterk aan in het gebed. En waakt in hetzelfde met dankzegging. Dat was vers 2. En dan Colossenzen 4, vers 3. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords openen. Ik hoop dat u begrijpt dat die deur des woords de mond is en niet de deur waardoor het woord naar anderen toe gaat. Om zo te zeggen, het is de mond van Paulus. Hij heeft onze geopende deur gegeven, staat hier niet, staat ergens anders. Heeft onze geopende deur gegeven, dat is inderdaad de vrijmoedigheid om te spreken. De gelegenheid daarmee. Biddende meteen ook voor ons dat God onze deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus om welke ik ook gebonden ben. Dit is inhoudelijk volstrekt hetzelfde als waar we zojuist waren in Efeze 6 vers 19. En dus inderdaad, het gaat over de mond, het spreken. En dan hebben wij eventueel nog Hebreeën, hoofdstuk 13... Hebreeën hoofdstuk 13, vers 18. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk handelen. En ik hoop dat u uit deze verzameling schriftplaatsen waarin Paulus vraagt om gebed voor hem en voor zijn metgezellen, om zo te zeggen, dat het daarbij gaat om een gebed op dat hij met vrijmoedigheid zou spreken. En dat is het dan. De voortgang van het woord. Dus een gebed om de verheerlijking van Christus, de gebed om de verbreiding van het woord als zodanig. En daar kun je rustig om bidden. En hoe de Heer dat doet, weet ik niet. Ik zou het u niet kunnen vertellen. Zoals u zegt, dat moet je dan verzinnen en dat moet wel kunnen, maar daar hou ik me niet mee bezig. Het gebeurt nou eenmaal. En dan dus weer terug naar 1 Thessalonicenzen. Bid voor ons en groet al de broeders met een heilige kus. Dat slaat op gemeenschap, want misschien moet ik dat eens uitleggen. Le Bessé. Moet ik eens even uitleggen hoe dat zit met de kus. De kus is de uitdrukking van gemeenschap. Daarom is het een kus in het openbaar altijd een beetje omstreden geweest. In sommige culturen, afhankelijk van de gangbare opvattingen, en die veranderen vanzelf weer in de loop van de tijd. Maar de kus is de uitdrukking van gemeenschap. En dat vind je dus inderdaad tussen mannen en vrouwen. Maar je vindt het ook tussen mannen onderling. En ik bedoel niet seksueel. Ik bedoel gewoon, het is de uitdrukking van gemeenschap. Wij hebben iets anders gedaan. Wij geven elkaar de rechterhand. Maar ja, als iemand zegt, geef elkaar de rechterhand. Dan is maar de vraag wat daarop je antwoord is, toch? Ja, het is nog steeds de uitdrukking van gemeenschap onder alle omstandigheden. Of het nou een kus is of een handdruk. En daar gaat het natuurlijk om. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik denk niet dat de nadruk ligt op kus, maar op heilig. En als u mij vraagt, is bedoeld een letterlijke kus, dan zeg ik, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik eerst kijken wat er in de naslagwerken staat. En ik vermoed dat daarin staat dat het in die dagen hoogst gebruikelijk was, vooral in Thessalonica speciaal, dat als mensen elkaar ontmoeten, dan vlogen ze elkaar om de hals. En Paulus zegt, maar laat die kus dan wel heilig zijn. Dat denk ik. Ja. Als we er geen raad mee weten, zeggen we, nee, het was in die dagen gewoonte. Hoe weten we dat? Nou, omdat het hier staat. Ik vind het een uitleg van niks, maar misschien is hij wel waar. Dat weet ik ook niet. Ja. Dat is net zoiets, maar die heb ik u ook al eens uitgelegd, geloof ik, als het opleggen der handen. Tot vandaag vraag ik me af of als het in de Bijbel staat, of dat wel letterlijk bedoeld is. En ik ben er in ieder geval zeker van dat er schriftplaatsen zijn waar die term gebruikt wordt, terwijl het helemaal niet letterlijk bedoeld is. Want ja, wat maakt dat uit? Het gaat toch onder alle omstandigheden altijd over de overdrachtelijke betekenis. Het overdragen van iets. Ja, bijvoorbeeld wat de kus betreft in Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Maar letterlijk is dat niet te doen. Maar het is de uitdrukking van kom tot kennis van hem. Het gemeenschap dus. Ja. Groet al de broeders met een heilige kus. Laat het zijn een heilige gemeenschap. En dat is hetzelfde als de onderlinge bijeenkomst voor de troon der genade in het algemeen uit de Hebreeënbrief. Daar ontmoeten wij elkaar. Bij die troon. Overdrachtelijk gesproken. En dat is waar het hier ook over gaat. Groet al de broeders met een heilige kus. Wat zei ze ook alweer, Gloria Gaten? Ik ben het langzamerhand weer vergeten. Ze zei, onze gemeenschap als gelovigen berust niet op op consensus. Dat wil zeggen, berust niet op dat we over alles hetzelfde denken. Maar is gebaseerd op commitment. Dat was het, hoor ik het daar? Commitment. Iemand zei dat, ja, dat is het. Commitment, dat wil zeggen onze toewijding aan de Heer. Dat is wat ons bindt. Dat moet je nooit vergeten dus, hè. Vandaar dat al die geloofsbelijdenissen die in de loop der tijd gepubliceerd zijn, ja, daar zit je niks mee op. Dat is hooguit om te komen tot een consensus, dat gaat toch niet lukken. Maar onze eenheid berust op onze toewijding aan de Heer. Zie je? En consensus, ja, daar wordt aan gewerkt. Hopelijk tenminste, ja. Ik bezweer u lieden bij de Heer dat deze zendbrief aan al de heilige broeders gelezen worden, want al den is aan al de heilige broeders gelezen worden, want de broeders zijn de medegelovigen, de mede-erfgenamen, zijn de beloften en wat het maar was, en het is dus voor iedereen bestemd. Ik persoonlijk heb de indruk dat Paulus bedoelt niet alleen in Thessalonica, maar waar je maar gelovigen tegenkomt. Waar dat maar kan. Maar het maakt me verder niks uit. Het betekent dat die brieven niet maar alle exclusief bestemd zijn. Of deze brief niet maar exclusief bestemd is voor uitsluitend de gelovigen in Thessalonica. Kortom, de gemeente der Thessalonicenzen. Uit 1 vers 1. Maar wel degelijk bestemd is voor alle gelovigen. Woorden van die strekking vinden we elders ook trouwens. De brief aan Colosse zou gelezen moeten worden in Laodicea. En ik geloof andersom ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar het idee is, het is maar niet exclusief voor de geadresseerden, maar het is breder voor de gelovigen in het algemeen. En vandaar dat je nooit onder een brief uit kunt door te zeggen, ja, maar het is niet voor ons bestemd. Ze zijn allemaal voor ons bestemd. En er is ook maar één ding dat God in onze dagen doet. Namelijk de verzameling van zijn gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is ingeschreven of opgeschreven, enzovoorts. Zie. Ik bezweer u, dat wil zeggen, de bedoeling was dat zij zouden zweren van dat zullen wij doen. Dat wil zeggen zorgen dat de brief verspreid wordt. Dat is ongetwijfeld gebeurd, dat weten wij, zeker. Die brieven zijn overgeschreven, want bij nader inzien, wij hebben niet eens nieuwtestamentische bijbelboeken die fysiek zo oud zijn als de inhoud van de brief zelf. Wij hebben überhaupt geen bijbelboeken, fysiek bedoel ik, uit de eerste eeuw van onze jaartelling. Ze zijn allemaal van latere datum. En dat komt omdat ze zijn overgeschreven. En in het algemeen, we hebben er meerdere exemplaren van. Dus het is verspreid geworden. Zie, dat was in die dagen wat moeilijker om het onder het volk te krijgen dan in onze dagen. En dat is ook lang zo gebleven. Het moest gewoon of voorgelezen worden door iemand elders, of het moest overgeschreven worden, en dat is van altijd de bezigheid geweest, hè? Het kopiëren. En dat is wat Paulus de opdracht toe geeft. En dat is het dan. En dan eindigt de brief met: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Dat is wat je in feite onder nogal wat brieven vindt. Het is de algemene brief, het is ook het laatste woord sowieso. Ik vind het dus mooi, zo'n onderschrift. Wij worden overgelaten aan de genade van onze Heer Jezus Christus. En daarna volgt natuurlijk weer dat er niet staat de wet van onze Heere Jezus of de wet van de Heere God zij met u lieden of iets dergelijks. Vandaar dat ik het wel aardig vind dat al lang geleden en ver voor de dagen van de Heere Jezus de Ark des Verbonds zoek was. Dat is al lang weg. Maar gaat die om de Ark des Verbonds? Gaat om de stenen tafelen daarin en de symbolische betekenis daarvan. Aan de ene kant, ze waren de Heer kwijt, maar aan de andere kant, ze waren ook verlost van de wet. Toch? Dat is een positief bericht, lijkt mij. En meer zal ik er nu niet over zeggen, maar wij worden overgeleverd aan de genade. Dat is wat al die nieuwtestamentische bijbelboeken fundamenteel ons leren. Namelijk, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is Johannes hoofdstuk 1. Enzovoorts. En het is bovendien wat zo lang tevoren beloofd was. Want genade, dat is de genade van het nieuwe verbond tegenover wet van het oude verbond. Dat ik dat elke keer nadrukkelijk zeg, is omdat een groot deel, althans van het protestantse christendom, gebukt gaat onder de zogeheten verbondstheologie, waarbij men het verschil niet meer kent tussen wet en genade. In ieder geval, men kent het verschil niet tussen oude en nieuwe verbond. Het zou je gedacht wezen hoezeer de commentatoren zich haasten met te zeggen dat er wel degelijk genade was ook onder het oude verbond en dat er wel degelijk wet is ook onder het nieuwe verbond. En dit komt dan uit het zogenaamd evangelische hoek. Maar in wezen is dat een knieval voor de verbondstheologie. En het wisselgeld om toch vooral maar vrienden te blijven met het georganiseerde christendom. Met de kerkelijke instituten en wat het maar was. Maar ja, daar ben ik nog nooit vrienden mee geweest. Nou ja, zij willen dat niet bij mij, dus dat houdt gauw op dan, hè? Nee, houdt gauw op toch? Dus daar hoef ik me ook niks aan gelegen te laten liggen. Dus ik zeg, genade en wet zijn tegenovergestelde begrippen. En wij moesten verlost worden van de wet om niet alleen maar uit genade zalig te kunnen worden als zodanig, maar juist om uit genade te kunnen leven. En dat is de strekking van het vers. De genade van onze Heer Jezus Christus, want de wereld kent zulke begrippen niet, zij met uw lieden. Ik bedoel, als je in de wereld bent en er zijn daar problemen en die moeten opgelost, dat is de wereld, dan kom je met genade nergens. Daar kun je niks mee, daar kun je niet een bedrijf mee runnen, daar kun je een land niet mee runnen, dat is volstrekt onmogelijk. Dan moet je wet hebben, regels en vooral sancties, want anders heb je aan de wet nog niks. Kun je nog niks, toch? Dus maatregelen en de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs en al dat soort dingen meer. En vandaar dan ook dat van gelovigen geleerd wordt in de Bijbel dat wij uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. En hoezeer ook het christendom een gunstige uitwerking zou hebben op het maatschappelijk leven, kortom op de maatschappij, op de mensheid en de cultuur. Ik geloof het allemaal, ik vind het ook geweldig dat het zo is, maar het is niet het doel en fundamenteel is het zelfs onjuist. Want fundamenteel, wij horen daar niet bij. Dat er enige spin-off is, en soms veel, heel veel zelfs, althans in Noordwest-Europa was dat zo. Het wordt met de dag minder, maar vooruit. Ja, dat mogen dan zo zijn. Misschien moet je er dankbaar voor wezen. Waarom ook niet? Dank God in alles, dus dank daar er ook maar voor. Dat meen ik ook echt. Maar het is niet het doel. Het doel is inderdaad dat wij leren dat deze wereld de onze niet is. En dus leven wij uit genade. De wereld kan zich dat niet permitteren, maar wij wel. Want het is de genade van onze Heer Jezus Christus. En aan de Heer ligt het niet, dat is zijn genade met ons. Maar of het voor ons ook wel betekent, is dat, ja, dat wordt bepaald door of wij ons daaraan onderwerpen. En dat is een sterk woord, maar het heet nou eenmaal de troon der genade. En aan de troon werpt hij onder. Dat u weet wat het woord betekent, hè? Onderwerpen. Dat is het woord van, we hebben ervan gemaakt, de buigen. Maar ons moet dan uitgelegd worden dat van als zulke dingen in de Bijbel staan, dan is het gewoon lang uit plat voorover gaan liggen. Met de benen en de armen gespreid enzovoorts. Voor dood. Dat is het. Dat is onderwerpen. Ondergeschikt maken. En als wij naderen tot de Heer, dan buigen wij voor hem, dan knielen wij voor hem. Nog verder is eigenlijk het idee. En dan roept hij ons en dan zegt hij, sta op. Geeft ons leven. En dat is niet eenmalig, dat is... Geeft ons een praktisch leven, vult ons de handen, geeft ons wat te doen, stelt ons een loopbaan voor, enzovoorts. En vanaf dat moment doet hij een goed werk aan ons, dat hij zou voleindigen, tot op de dag van Christus, waarin hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, en hoe dat maar heten mag. Kortom, ons leven wordt beheerst. Beheerd, kan ook trouwens, wordt beheerst door die genade. En dat is de ultieme, dat wil zeggen de laatste, wens van de apostel Paulus. Niet alleen hier, maar in heel wat andere brieven ook. Namelijk, die begint met genade, zij u, in vrede van God, enzovoort. En het eindigt ook met de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u. En de uitleg van wat dat inhoudt, ja, dat kwam hiervoor. 4 hoofdstukken lang. En daarna begint het na een kleine naad. Begint het overnieuw in 2 Thessalonicenzen. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest en bent over ons. We danken u dat we daaruit mogen leven. En daarom ook vrijmoedigheid kunnen hebben om tot u te naderen, tot die troon der genade. Om niet alleen u, maar ook elkaar daar te ontmoeten in gemeenschap met elkander. En we danken u dat we van u ontvangen die genade, barmhartigheid en inderdaad de bekwame tijd hulp. Opdat wij u zouden dienen onder dat nieuwe verbond en in uw kracht. En tot heerlijkheid van u in de eerste plaats, maar ook tot heerlijkheid van ons. Want daartoe hebt u ons geroepen. Wij danken u dan dat we ook deze morgen weer hier mochten zijn. Om uw woord te openen, uw woord dat niet verandert, uw woord dat eeuwig blijft, uw woord dat nog steeds actueel is. Uw woord waaruit wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. En uw woord dus waardoor wij ons mogen voeden. En onze hoop en verwachting mogen stellen op de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. We zeggen u dank voor deze morgen en vragen u, wees u ons nabij. Op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.